Goedenavond, gemeente. Namens de kerkraad heet ik u hartelijk welkom in deze dienst, waar onze eigen predikant, dominee Zonneberg, zal voorgaan. Vanavond willen we de viering van het heilige avondmaal voortzetten voor hen die vanmorgen verhinderd waren. En de heren van de viering van vandaag dankzeggen. Ter voorbereiding op de dienst willen we nu gaan zingen Psalm 69, vers 3. Beschaam door mij de stille hopen niet van hen die u, o Heer der lege scharen, verwachten. En ook vers 4. Mijn broederen ben ik vreemd door elk onteerd. Ik noemde u het derde en het vierde vers van Psalm 69. De kerkraad wenst u en jou hier in de kerk en ook de luisteraars thuis een gezegende dienst.
Onze hulp is in de naam des Heren die de hemel en de aarde heeft gemaakt, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God, onze Vader, en van de Heere Jezus Christus door de Heilige Geest. Amen. Gemeente, we vervolgen deze dienst met samen te zingen van Psalm 65 en daarvan het eerste vers. De lofzang klimt uit Sions zalen tot u met stil ontzag. Eerste vers van Psalm 65. Wij luisteren nu naar de wet van de Heere onze God als leefregel van de dankbaarheid en we zingen daarna uit op toonhoogte nummer 310. Dit is mijn gebod, dat gij elkander lief hebt. Op toonhoogte 310. Toen sprak God al deze woorden. Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een naijverig, een jaloers God, die de misdaad van de vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van hen die mij haten, maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere, uw God, niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen, u, nog uw zoon, noch uw dochter, noch uw slaaf, noch uw slavin, noch uw vee, noch uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is, en hij rustte op de 7e dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan, u zult niet echt breken, u zult niet stelen, u zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste, u zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn slaaf, nog zijn slavin, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets wat van uw naaste is. En de Heere Jezus vatte dit alles samen toen hij zei, u zult de Heere uw God lief hebben met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod en het tweede hieraan gelijk is, u zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze 2 geboden hangt heel de wet en de profeten. Amen. Voordat we overgaan tot de voortzetting van het heiligavondmaal, lees ik met u een verkort formulier wat speciaal bestemd is om te lezen voor die voortzetting uit het oude dienstboek van de Nederlandse Hervormde Kerk en daarvan het 2e formulier. Gemeente van Christus, hoor de woorden der inzetting van het heiligavondmaal, ons beschreven door de apostel Paulus in de 1e brief aan de Korintiërs. In de nacht waarin de Heere Jezus werd overgeleverd, nam hij een brood, sprak de dankzegging uit, brak het en zei, dit is mijn lichaam voor u. Doe dit tot mijn gedachtenis. Evenzo ook de beker nadat de maaltijd afgelopen was en hij zeide, deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed. Doe dit zo dikwijls als gij die drinkt tot mijn gedachtenis. Want zo dikwijls gij dit brood eet en de beker drinkt, verkondigt gij de dood des Heren, totdat hij komt. Zo willen wij dan, broeders en zusters, het brood eten en de wijn drinken tot lof en dank aan hem die zijn bloed voor ons vergoten en de dood voor ons geleden heeft. Opdat wij door de Heilige Geest waarachtige gemeenschap met hem zouden hebben en uitziende naar de komst van Gods koninkrijk, reeds nu het eeuwige leven, het kindschap en de heerlijkheid deelachtig zouden zijn. Evenzo, opdat we door die geest als lidmaten van 1 lichaam in waarachtige broederlijke liefde met elkaar verbonden zouden worden. Daartoe helpen ons de almachtige, barmhartige God en Vader van onze Heere Jezus Christus door zijn Heilige Geest. Amen. Wij zullen samen bidden. Barmhartige God en Vader, wij bidden u dat gij in dit avondmaal door uw Heilige Geest in onze harten wilt bewerken dat wij ons met waarachtig vertrouwen aan uw Zoon Jezus Christus hoe langer hoe meer overgeven. Opdat onze bezwaarde en verslagen harten met zijn waarachtig lichaam en bloed, ja met hem waarachtig God en mens, het enige hemelse brood door de kracht van de Heilige Geest gespijzigd en gelaafd worden. Dat wij niet meer in onze zonde, maar hij in ons en wij in hem leven en zo waarachtig het nieuwe en eeuwige verbond der genade deelachtig zijn mogen, dat wij niet twijfelen of gij zult eeuwig onze genadige Vader zijn. Ons onze zonden nimmer meer toerekenen en met alle dingen naar lichaam en ziel verzorgen als uw lieve kinderen en erfgenamen. Verleen ons ook uw genade dat we getroost ons kruis op ons nemen, ons zelf verloochenen, onze heiland belijden en in alle droefenis met een opgeheven hoofd onze Heere Jezus Christus uit de hemel verwachten, waar hij onze sterfelijke lichamen aan zijn verheerlijk lichaam gelijk maken en ons tot zich nemen zal in eeuwigheid. Amen. Terwijl dan nu de tafel in gereedheid wordt gebracht, willen wij zingen van Psalm 66 en daarvan de versen 6 en 7, door 's hoogsten armt geweld onttogen, zal ik genoopt tot dankbaarheid verschijnen voor uw heilig ogen, met offers aan hem toegezijd. Ik zal het brandaltaar doen roken van het edelst vee uit kooi en stal. En wat er verder volgt in de versen 6 en 7 van Psalm 66. opdat wij dan met het ware hemelse brood, Christus, gevoed mogen worden, laten we niet bij het uiterlijke teken van brood en wijn blijven staan, maar onze harten opheffen naar de hemel, waar Jezus Christus is, onze voorspraak, aan de rechterhand van zijn hemelse Vader. Daarheen wijzen ons ook de artikelen van ons christelijk geloof. Laten we er niet aan twijfelen dat onze zielen door de werking van de Heilige Geest zo waarachtig met zijn lichaam en bloed worden gevoed en verkwikt, als dat we het heilige brood en de drank tot zijn gedachtenis ontvangen. Komt dan, want alle dingen zijn nu gereed. Aan deze tafel zijn nog een handvol lege stoelen. Zijn er nog onder ons die bij brood en bij beker de bittere dood van onze Heere Jezus Christus willen gedenken, dan is daar nu gelegenheid toe. Anders is het voor deze viering de laatste tafel. Het brood dat wij breken is de gemeenschap aan het lichaam van onze Heere Jezus Christus. Neemt en eet, gedenkt en gelooft dat het kostbare lichaam van onze Heere Jezus Christus al zo werd verbroken tot een volkomen verzoening van al onze zonden. De beker der dankzegging waarover wij de dankzegging uitspreken, is de gemeenschap aan het bloed van onze Heere Jezus Christus. Neemt, drinkt allen daaruit. Gedenkt en gelooft dat het kostbare bloed van onze Heere Jezus Christus al zo werd vergoten. Tot een volkomen verzoening van al onze zonden. Straks gaan we zingen Psalm 66, vers 8. Ik wilde dat gedeelte uit Psalm 66 met u lezen. En dat is dan Psalm 66 vanaf vers 16. Psalm 66 vanaf vers 16. Kom, luister alle die God vreest. En ik zal vertellen wat Hij aan mijn ziel gedaan heeft. Ik riep tot Hem met mijn mond, en Hij werd geroemd door mijn tong. Had ik in mijn hart onrecht op het oog gehad, de Heere zou me niet hebben gehoord. Voorwaar, God heeft naar mij geluisterd. Hij heeft acht geslagen op mijn luide gebed. Geloofd, zei God, die mijn gebed niet heeft afgewezen en zijn goede tierenheid mij niet heeft onthouden. Zingen wij nu Psalm 66, vers 8. Komt, luister toe, gij Godgezinde, gij die de Heer van harte vreest, hoort wat mij God deed ondervinden, wat Hij gedaan heeft aan mijn geest. geliefde in de Heere, omdat de Heere nu aan zijn tafel ons heeft gevoed, laten we samen zijn naam danken en prijzen. En in ieder van u spreken in zijn hart. Loof de Heere, mijn ziel, en al wat in mij is. Zijn heilige naam. Loof de Heere, mijn ziel, en vergeet niet één van zijn weldaden. Die al uw ongerechtigheid vergeeft. Die al uw ziekten geneest. Die uw leven verlost van het verderf. Die u kroont met goede tierenheid en barmhartigheid. Barmhartig en genadig is de Heere, geduldig en rijk aan goede tierenheid. Hij zal niet voor altijd ter verantwoording roepen. Niet voor eeuwig handhaaft hij zijn toorn. Hij doet ons niet naar onze zonden en vergeldt ons niet naar onze ongerechtigheden. Want zo hoog de hemel is boven de aarde, zo is zijn goede tierenheid machtig over wie hem vrezen. Zover het oosten is van het westen, zover heeft hij onze overtredingen van ons gedaan. Zoals een vader zich ontfermt over zijn kinderen, zo ontfermt zich de Heere over wie hem vrezen. Hij heeft zelfs zijn eigen zoon niet gespaard, maar hem voor ons allen overgegeven en ons alles met hem geschonken. God echter bevestigt zijn liefde voor ons daarin dat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaars waren. Veel meer dan zullen wij, nu we gerechtvaardigd zijn door zijn bloed, door hem behouden worden van de toorn. Want als wij, toen we vijanden waren, met God verzoend zijn door de dood van zijn zoon, hoeveel te meer zullen we behouden worden door zijn leven, omdat we verzoend zijn. Daarom zal ik met mond en hart de lof van de Heere verkondigen van nu aan tot in eeuwigheid. Amen. Wij zullen danken en bidden. Almachtige, barmhartige God en Vader, wij danken u van ganser harte dat u ons uit grondeloze barmhartigheid uw enige geboren zoon hebt gegeven tot middelaar en offer voor onze zonde en tot spijs en drank voor het eeuwige leven. Wij danken u dat u ons een waar geloof geeft, waardoor wij deel krijgen aan deze weldaden van u. U hebt ook de versterking daarvan door uw geliefde Zoon Jezus Christus voor ons het heilig avondmaal laten instellen en verordenen. Getrouwe God en Vader, maak door de werking van uw Heilige Geest de gedachtenis van onze Heere Jezus Christus en de verkondiging van zijn dood vruchtbaar, opdat we dagelijks groeien in het ware geloof en in de zalige gemeenschap met Christus. Wij bidden u dit alles omwille van uw geliefde Zoon Jezus Christus, die met u en de Heilige Geest leeft en regeert in eeuwigheid. Zo hebben we weer mogen smaken en proeven dat u goed bent en hoe goed u bent. En we danken u ook dat we in de verkondiging uw naam hoog mogen houden. Help ons, Heere God, daarnaar te luisteren, dat te spreken, daarvan te zingen, het orgel te bespelen. En laat ons en hier in de kerk en thuis bij de kerkradio of op een ander tijdstip op een andere wijze zo verbonden mogen zijn met u en met elk ander dat we merken wat het inhoudt om één te zijn in de Heere Jezus Christus, gedragen door uw geest, gedragen door uw kracht, gedragen door uw woord. Ga ons zo voor, Heere, zonder u kunnen we niet. Wil ons horen, enkel uit genade, in Jezus' naam. Amen. Tweemaal hebben wij het begin van Johannes 2 gelezen. Nu willen we het slotgedeelte lezen van Johannes 2 vanaf vers 13. Johannes 2 vanaf vers 13 tot en met 25. En het Pascha van de Joden was nabij en Jezus ging naar Jeruzalem. En hij trof in de tempel mensen aan die runderen, schapen en duiven verkochten. En de geldwisselaars die daar zaten. En nadat hij een geesel van touwen gemaakt had, dreef hij ze alle de tempel uit, ook de schapen en de runderen. En het geld van de wisselaars wierp hij op de grond en de tafels keerde hij om. En hij zei tegen hen die de duiven verkochten, neem deze dingen van hier weg. Maak niet het huis van mijn vader tot een huis van koophandel. En zijn discipelen herinnerden zich dat er geschreven is, de ijver voor uw huis heeft mij verslonden. Toen antwoordden de Joden en zeiden tegen hem, welk teken laat u ons zien dat u het recht hebt deze dingen te doen? Jezus antwoordde en zei tegen hen, breek deze tempel af en in 3 dagen zal ik hem laten herrijzen. De Joden zeiden dan, 46 jaar is aan deze tempel gebouwd en u zult hem in 3 dagen laten herrijzen. Maar hij sprak over de tempel van zijn lichaam. Toen hij dan uit de doden was opgewekt, herinnerden zijn discipelen zich dat hij dit tegen hen gezegd had en geloofden ze de schrift en het woord dat Jezus gesproken had. En toen hij in Jeruzalem was op het Pascha tijdens het feest, geloofden velen in zijn naam, toen ze zijn tekenen zagen die hij deed. Maar Jezus zelf vertrouwde zichzelf aan hen niet toe, omdat hij hen allen kende. En omdat hij het niet nodig had dat iemand van de mens getuigde, want hij wist zelf wat in de mens was. Tot zover onze schriftlezing. Wij willen met elkaar in het bijzonder nadenken over de versen 16 en 17 van Johannes 2, waar Jezus zegt, neem deze dingen van hier weg. Maak niet het huis van mijn vader tot een huis van koophandel. En zijn discipelen herinnerden zich dat er geschreven is, de ijver voor uw huis heeft mij verslonden. Wij hebben dat ook gezongen met de woorden van de voorzang uit Psalm 69. Voordat we dit met elkaar overdenken, zingen we nu eerst uit Psalm 86. En daarvan de versen 6 en 9... Leer mij naar uw wil te handelen, ik zal dan in uw waarheid wandelen. Doe een teken mij ten goede, dat mijn haters in hun woede mogen zien, hoe tot hun spijt gij mij troost en mij bevrijdt. Versen 6 en 9 van Psalm 86. Gemeente des Heren, Jezus houdt huis. Zo kun je dat wel zeggen. Grote schoonmaak. En wat kan dat nodig zijn? He, dat je moeder ineens tegen je zegt, ruim nou toch je kamer eens een keer op. Ik kan er geen voet meer zetten. Wat een bende. Zo zegt Jezus dat niet. Maar hij handelt wel zo. Misschien vergaat het u net zoals mij, wanneer ik daarop let. Je moet je eens indenken dat de Heer Jezus de kerk hier binnenkomt. Ja, nu. En wat treft hij dan aan? Hier in Johannes 2, daar jaagt hij de wisselaars en de verkopers jaagt hij weg. En de runderen en de schapen, die worden er uitgedreven. De kassa's, die worden omgekeerd. En we kijken daar misschien wat vreemd van op. Maar dan herinneren we elkaar er nog maar weer opnieuw aan. We wisten toch wel dat hij moet zijn in de dingen van zijn vader. En de discipelen die zagen het. Jezus wordt verslonden door de ijver van het huis van God. De zaak van God. De zaak van God op aarde. En dat is in feite de verzoening tussen God en mensen. Daarvoor was Jezus op aarde gekomen. En tussen de verzoening tussen mensen onderling vanuit Jezus Christus. Die ijver, daarvoor beijverde Jezus zich. Je zou ook kunnen zeggen met een beeld wat Calvijn gebruikt. Daarvoor brandde Jezus op. En tegelijkertijd verspreidt hij dan licht en warmte. Net als een kaars. Het is haast niet te geloven, hè, wat we lazen in datzelfde tweede hoofdstuk uit het evangelie van Johannes. Als Jezus in het begin daar zo stilletjes en ogenschijnlijk onopgemerkt op de achtergrond water in wijn verandert en daarmee ook zijn eerste teken heeft gedaan, zoals dat er nadrukkelijk bij vermeld wordt door Johannes. Gelijk aan het begin toont Jezus al zijn macht. Maria had het gesproken, wat hij ook tegen u zal zeggen, doe het. Ze hebben het gedaan wat hij zei, hoe vreemd dat misschien ook in hun oren heeft geklonken. Jezus' woord wordt werkelijkheid. Zijn tekenen van zijn macht en majesteit, van Gods koninkrijk. Maar nou, een vers of wat verder. Zie je dat? Het is diezelfde Jezus die met een handgemaakt zweepje, met een geesel staat er, zich een weg baant in het huis van zijn vader. En al lezende weg merken we dat we hier te maken hebben met, ja, diezelfde Jezus, maar wel met een tijdsverschil en ook met een plaatsverschil. Misschien heb je dat wel eens gehoord, maar Johannes de evangelist, die wordt wel vergeleken met een adelaar, een arend, die heel hoog zweeft en zodoende overzie je een groot gebied. Een totaal overzicht. En vandaar dat Johannes hier aan het begin van zijn evangelie, in het tweede hoofdstuk, al over het lijden, sterven en de opstanding van de Heer Jezus Christus weet te melden. Terwijl de andere drie evangelisten die reiniging van de tempel pas tegen het eind van hun evangelie hebben opgeschreven. Vlak voordat Jezus weg richting kruis en graf liep, vlak voor zijn arrestatie. Johannes is wat dat betreft al heel vroeg begonnen met te schrijven en erop te wijzen wat er zou gaan gebeuren. En hij legde de vinger bij het opbranden in de dienst van God, de ijver voor Gods huis, het is begonnen. In Johannes 2 vers 12, dan was het nog dat Jezus en degenen die bij hem waren, vanuit Kana, de bruiloft, naar Capernaum gingen. En vanuit Kana waar dat water in wijnwonder gebeurde. En dan ineens in Johannes 2 vers 13 treffen we Jezus in verband met de paaschaviering gaande richting Jeruzalem. En dan ineens is die zuiveringsactie daar. We kijken daar vreemd van op. Dat Jezus zo huishoudt. Hij is toch die aardige, die vriendelijke, die wonderdoener. Die heelmeester. Die zegt, laat de kinderen tot me komen, hinder ze niet. Ja, wacht even. We moeten het wel zuiver houden. Want zeg nou zelf, als je daar kijkt in de tempel en op het tempelplein, wat een rommeltje. Wat een rommel. Om niet te zeggen, wat een troep is het daar. Zo kan dat ook zijn in je eigen leven. Als Jezus daar ineens binnen zou stappen, dan is een stofzuiger niet genoeg, om zo te zeggen, om alles even aan kant te doen. Wat tref ik hier aan? Wat kan er een vroomheid zijn? Wat kan er een godsdienstigheid zijn? Maar wat zit erachter? Of dat we zowel letterlijk als figuurlijk en geestelijk toch door alles heen onszelf gaande en staande houden en onze eigen zaakjes op orde willen hebben. En kan dat altijd samengaan, denkt u? Ach, voor ons misschien wel geloof en bijgeloof, of geloof en ongeloof, of geloof en het niet zo nauw nemen. Het gaat o zo gemakkelijk hand in hand. We zitten o zo gemakkelijk vaak op één stoel. En vandaar dat Jezus zo hardhandig ingrijpt. Want wat treft Jezus daaraan? Een levendige handel in allerlei offerdieren. Runderen, schapen, duiven. Niet te weinig. Een hele veestapel uitgestald. Ja, de vele offers die daar worden gebracht bij de tempel, in de tempel. Daar zijn vele dieren voor nodig. Maar de echte offerdienst. En waar God het dan werkelijk om begonnen was. Die werd zodoende wel, hoe langer, hoe meer, eigenlijk vreemd voor de mensen. Voor de deelnemende mensen aan het Pascha. Dikwijls waren de mensen geen boer meer. Waarbij ze met Pasen een lammetje mee konden nemen uit hun eigen veestapel. En dat moest een mooi beestje zijn. Een mannetje, 1 jaar oud, volkomen, geen gebrek, geen vlek, geen rimpel eraan. Daar was men van afgestapt. Heel veel mensen vonden het hoeden van beesten maar een min baantje. Ach, en inderdaad, ten behoeve van de offers in Jeruzalem werden er in de omgeving van Efrata, denk aan Lucas 2, nogal wat kudden gehouden om op te offeren in Jeruzalem. En die dieren kon je daar kopen. Die hoefde je niet de lange rit van huis uit mee te slepen achter je aan. En als het beest moe werd, moest je het nog dragen ook. Nee, het was allemaal een stuk gemakkelijker geworden. En zodoende was het besef dat jij zelf 1 beestje moest uitkiezen uit je veestapel om dat mee te nemen, want dat beestje moest sterven. Het moest eraan, voor jouw zonde, voor jouw gebreken, voor jouw overtredingen. Eigenlijk die gedachte, als je zo'n beestje kon kopen op het tempelplein, ach, dat was allemaal veel minder geworden. Je legde het bedrag neer en je had een beestje en je bracht het binnen 5 minuten naar de priesters. En zodoende was de tempel, het tempelplein, een marktplein geworden, waarbij de kramen werden verhuurd en de priesterfamilies er nog een goede boterham aan overhielden. En zodoende waren de priesters ook huisbaas geworden. huisgodsbaas. En daarbij was de tempel ook nog eens een keer een geldwisselkantoor. Misschien is het u bekend dat de tempel eigen collectemunten had. Net zoals wij dat ook kennen in onze gemeente. Alleen daar bij de tempel was het vanwege een ander motief. Want het was maar godslasterlijk als je daar zou betalen in de tempel met munten uit het Romeinse Rijk, waar een afbeelding van de keizer op stond, die zich ook zo graag als een god liet vereren. Dat geld, dat Romeinse geld, was eigenlijk maar heidens geld. En dat kon natuurlijk niet, dat mocht niet. Vandaar dat het eerst gewisseld moest worden. Voor tempelgeld. Voor tempelmunten. Nou, en van lieverlee heeft men daar ook brood in gezien. In dat wisselen van geld. En zo kreeg je dus een aardige, onzuivere bijbedrijvigheid. En dat je zodoende door die bijbedrijvigheid, door heel die handel die daar plaatsvond in geld en in offerdieren, dat je daardoor gevaar liep. Ach, dat was zo vergroeid. Dat was er zo van lieverlee ingeslopen en ingesleten. En dat je ondertussen dan maar druk was met je eigen kraam en met je eigen inkomsten zo links en rechts. En wat je zelf uitkraamde en aan de man bracht. Ach, daar kraait geen haan naar. En toch misschien dat we zeggen van ja, dat herken ik. Dat herken ik ook in mijn eigen leven. De bezem zou er eigenlijk eens goed doorheen moeten. Of de tafels moeten eigenlijk eens een keer goed op skop. Die heldhaftige omkering, ja, dat is leuk om te lezen in Johannes 2. En dat kun je met je armen over elkaar. En als het ware zie je het voor je ogen afspelen, hoe Jezus daar tekeer gaat. Met zijn gezel en die tafels omgooiend en al dat geld over de vloer. En misschien dat we het nog wel met een glimlach lezen en enig leedvermaak hebben. Want ja, het betreft die ander. Ja, wacht eens even. In feite, als Jezus hier de zaak op zijn kop zet, letterlijk, omkeert, letterlijk, dan doet hij dat om een omkering teweeg te brengen. Een ander bekend Bijbels woord, een bekering. Besef je dat? En bekering is maar niet om naar te gaan zitten kijken en het wel mooi te vinden als dat bij een ander plaatsvindt. Nee, ook bij mij net zo goed, elke dag weer opnieuw. Dat je het besef bijgebracht wordt, misschien wel met harde hand. Misschien wel op een kassa omkerende manier. Dat je het inziet, ja, dit kan eigenlijk. Nee, dit kan niet. Dit kan niet. Dit kan niet met echt God dienen samengaan. Soms, hè, dan krijg je wel eens de vraag te horen. Als het gaat over onze kinderen. En dan wordt er soms door ouders heel verbaasd gevraagd van, doen jullie daar niks aan op de catechisatie? Of op de club? Ja, ik zou ook de vraag kunnen stellen van, doen we daar niks aan in onze gezinnen, in onze huizen, in alle verbanden waarin we gaan en staan? We kunnen het allemaal goed weten in theorie. Maar welke praktijken houden we erop na? Hoe leef je? Hoe wandel je met God? Dat was het thema van de gebedsweek van de afgelopen dagen. Hoe ziet de praktijk van je leven met God eruit? Is dat echt? Is dat oprecht? Maar dan ook tot de bodem. Totaal. Niet alleen het mooie buitenkantje. Het vernislaagje. Nee, en van binnen en van buiten, echt gericht op God. Dat hier de tempel onder handen genomen wordt, dat hier de tempel gereinigd wordt, dat is eigenlijk een reiniging van de godsdienst. Een reiniging van je relatie met God. Is dat niet nodig? Vanuit het heilige avondmaal heb ik altijd weer het gevoel, ik mag opnieuw beginnen. Ik ben weer gevoed en gesterkt en gewezen op het volbrachte werk van de Heer Jezus Christus. En in hoeverre ben ik het morgen alweer vergeten? Of een beetje vergeten? Hoe hou ik me bij de bron? Zodat er geen onzuivere invloeden komen. Want die moeten weg hoor, zo gauw mogelijk. Hoe hou ik het zuiver? Hoe hou ik het zo, zoals de Bijbel me leert, zoals Gods woord me de weg wijst? De kinderen in de kerk hebben misschien wel eens gezien dat er in Amsterdam, in de grachten van die bootjes, van die kleine aken, rondvaren met een grijper erop. En die gaan onder water. En dan gaat die knijper gaat dicht en dan komt die grijper weer boven. En je wil niet weten wat er allemaal in die bak huist. En dat is nodig, hè, dat de grachten van Amsterdam en dat de kanalen en de rivieren van tijd tot tijd worden uitgebaggerd. Wil alles goed stromen en doorstromen en kunnen functioneren. Maar wat komt er een bagger boven water? Je houdt het niet voor mogelijk. En je zag er eigenlijk maar nauwelijks iets van voor die tijd. Al de verontreiniging, alle afval wat zo gemakkelijk daar wordt gedumpt. En weg is weg. Het moet eruit. Het moet boven water komen. De onderste steen moet boven komen. En er vindt een zuivering plaats. Dat doet Jezus hier. Dubbel en dwars. En dan kan het ook nog zo zijn dat je daarbij zelf onderuit gaat. En merkt, waar ik mee bezig was, dat kon niet en dat kan niet bestaan voor God. Mag ik ons er even op wijzen wat Paulus schrijft? Weet je wel dat je lichaam bijvoorbeeld een tempel is van God, de Heilige Geest? De Heilige Geest die in u is, die u van God hebt ontvangen. En dat ik dus niet van mezelf ben. Dat ik maar niet kan raakrommelen naar mijn eigen idee, naar mijn eigen mening, naar mijn eigen gevoel. Als je dat leest en je past dat inderdaad toe op jezelf. En je wordt als het ware een spiegel voorgehouden. Oh, wat gaan er dan een heilige huisjes aan. Ondersteboven, totaal. En wat worden er in kassa's omgekeerd? En wat worden er in opofferingen of alles wat we klaar hadden staan daarvoor of makkelijk aan konden komen? Wat wordt het weggejaagd? Als Jezus Christus werkelijk huishoudt in je leven en dat doet hij door zijn woord en door zijn geest, dan wordt het schoon, zuiver, rein. Kijk, je kunt wel proberen om van tijd tot tijd een lammetje op te offeren of een paar duiven als je niet zo breed in de slappe was zit. Maar sinds de dood en de opstanding van de Heer Jezus Christus mag ik het met het Lam van God zelf doen, die ook mijn zonde heeft weggedragen. En hoef ik niet elke keer weer opnieuw een beestje aan te schaffen en dat op te offeren voor mijn goede zaak. En dat wordt me geleerd in het avondmaal. Dan word ik telkens weer met mijn neus op de feiten geduwd. Met mijn hart op de zaak van God die hij geschonken heeft in zijn liefde. Zijn eigen zoon, Jezus Christus. Alles wat niet op Jezus ziet, alles wat niet uit Jezus is, moet dan weg uit heel mijn godsdienstigheid. Hoe aardig het misschien ook lijkt. Hoe aardig het misschien ook klinkt. Vergis je niet hoor. Maar dat ingrijpen van Jezus Christus is aangrijpend, is zuiverend in je huishouden, in je hele bestaan. Want dan ga ik niet alleen maar wat met de stofzuiger over het tapijt of over het parket of over het laminaat heen. Maar als Jezus huishoudt in je leven, dan is het niet even met de zwabber bovenin en langs de gordijnen en zo. Maar als Jezus huishoudt in je leven, dan komt het fundament komt bloot. Helemaal. Dan hebben we het niet over een dak of over een raam of over dit behangetje of dat bloemetje of zus kleurtje. Nee, dan hebben we het niet over ik ben van Paulus of ik ben van Apollos. Of welke hedendaagse grootheden of partijen we ook kennen. Maar dan hebben we het hier over je bent van Christus. Ja, of je bent dat niet. En daar zit niks tussen. Het is of het een of het ander. He? En alle wissels die wij zo graag daartussenin zouden willen aanbrengen en trekken tussen het een of het ander, die zijn niet uit hem en tot eer van hem. Het Lam van God, Jezus Christus, grijpt hier op het tempelplein zo rigoureus in, omdat die paaslammeren en die runderen en die duiven, omdat zeg maar genade te koop is hier. Verhandeld wordt hier met een dikke winst, nog eens een keer ook. En ook de wisseling van de centen. Waak ervoor hoor, dat je dat niet overkomt. Genade is niet te koop. Je offerdier staat niet op stal om in geval van nood ter hand te nemen en op te offeren. Jezus Christus, die zijn leven gaf, is mij genoeg. Kijk, en dat bezig zijn van Jezus, hè? Daar op dat tempelplein, terwijl zijn discipelen dat zien, die brengen hem te binnen, die oude woorden uit Psalm 69 in het Oude Testament, de ijver voor uw huis, die heeft hem verslonden. Ja. En dan hebben ze nog niet eens alles gezien. Dat schrijft Johannes er ook achteraan. Hè? Van later, als Jezus en gestorven is en weer is opgestaan, dan brengen ze zich deze gebeurtenis weer te binnen. En dan wisten ze het, ja. Dat ijveren van de Heere Jezus, dat druk bezig zijn in de dingen van zijn vader, die liepen erop uit dat hij zichzelf moest opofferen. En dan kan dus alles wat wij eromheen hebben verzonnen, of wat men daar op het tempelplein eromheen had verzonnen, ja, dat kan wel ophouden. Hoe godsdienstig het ook lijkt, hoe handig en gemakkelijk het ook schijnt, het kruis begint voor Johannes hier al centraal te staan. En daar legt hij de vinger bij. Let erop hoor, wil hij ons als lezers bijbrengen. Daar gaat het heen, maar ik wijs je er nu alvast op. Jezus houdt huis omdat hij zelf alleen het enige lam van God is dat de zonde van de wereld wegdraagt. En alle andere lammeren en schapen en runderen en duiven, het zijn maar koopjes. Het doet er niet toe. Het doet er niet van af. Wat is het van belang, hè? Om het lam van God, Jezus Christus, de volle voorrang te geven. Elke dag. Niet alleen bij het avondmaal en de viering daarvan, maar met de nabetrachting daarop, elke dag. In het dienen van God. Hem als voorganger te hebben. Hem voorop te laten gaan. En je zult merken, als je dat serieus doet, dat dat elke dag weer een spanningsveld is. Tussen, zeg maar, gaan voor de Heere Jezus. Achter hem aangaan. Of het zelf maar invullen. Een spanningsveld. Hoe gaan we nu verder? Op de manier zoals wij het erna gemaakt hebben, wat wij ervan gemaakt hebben, of zoals hij het doet. En alle schijnwerpers alleen op hemzelf richt. Dan moet je niet gelijk 1, 2, 3 zomaar antwoord op geven. Hoe we nu verder gaan, want dat vraagt elke dag weer opnieuw keuzes. Overwegen en wikken. Maak je er ook niet te gemakkelijk van af. Deze dingen die hebben te maken met het leven vanuit het feit dat Jezus Christus zijn leven heeft gegeven in de dood. En ook weer uit de dood heeft laten opstaan. Bepaald bij dat ene offer van het Lam van God. Hij voor mij. Ach, als je dat echt serieus neemt, dan kan het niet voor je bestaan dat je nog langer je eigen leventje leidt. Maar dan is het niet ik leef. Maar Christus leeft in mij. En Christus leeft zich dan ook in mij uit. Ten leven. Tot eer van God. En hij maakt in mijn bestaan niet alleen de zondagse kerkdienst uit, maar de dienst uit. Dag in, dag uit. En dan komt God op de eerste plaats. En de naaste heb ik lief als mezelf. Deze actie van de Heer Jezus, die roept vragen op. Hoe bestaat het toch dat hij dit kan doen? Wie is hij toch? Nou, zijn actie is gericht op zuiverheid. Op eerlijkheid. Op echt God en zijn genade te bedoelen. Is gericht op het soli deo gloria. God alleen de eer. Jezus houdt huis. Dan mag hij toegang achter elke deur van mijn leven. En niet hou ik er een paar nog even veiligheidshalve op slot. Nee, Jezus houdt huis. Totaal. Ook in mijn bestaan. Heb ik mijn zaak op orde? Is mijn fundament gegrond in hem alleen? Waarom geloof ik eigenlijk? Waarom was ik vanmorgen en of vanavond in de kerk rondom de viering van het heilig avondmaal? Was dat met bijbedoelingen? Was dat voor goedkope genade? Of was het werkelijk om weer herinnerd te worden aan en te leven vanuit dat ene offer dat genoeg is? Het laatste, daar ging het God om. Jezus houdt huis, niet zachtzinnig, met een handgemaakte gezel. Hij slaat erop los. Zo kennen we hem eigenlijk niet, maar hij zuivert wel. En alles op zijn kop. Waar al mijn tafels worden omgekeerd. Dat las ik ergens anders. Daar stond, daar zet Jezus Christus ons op water en brood. Dat is het minimaal nodige. Daar zet hij ons op zichzelf. Het was geen bliksemactie die de Heer Jezus hier verrichtte om de spot op zich gericht te krijgen. Het licht, het voetlicht, nee. Hij wilde het licht der wereld zijn. En omdat een ieder die het zag en meemaakte, en zijn discipelen, en de schriftgeleerden, en de farizeeërs, het zouden merken. Het gaat hem om echte dienst aan God. Niet om franje. Niet om een goedkope genade. Echte dienst aan God. En die vinden we nergens anders in. En bij niemand anders dan bij onze Heere en Heiland. Jezus Christus. Met hem mag ik onderweg zijn. Hij is mijn fundament. En vandaag. En morgen. Ja, al de dagen van mijn leven. Amen. We zingen de laatste psalm van ons psalmboek, psalm 150. En daarvan het eerste en het derde vers looft God. Looft zijn naam alom, soli deo gloria. Looft God naar zijn hoog bevel met het klinkend cymbalspel. 1 en 3 van psalm 150. MUZIEK Gaan wij nu samen danken en bidden. Getrouwe God en Vader in de hemel, soms dan wijzen we wel eens naar een ander. Wat een huishouden is dat daar. Maar vanavond mogen we wel wijzen naar onszelf als we zien hoe de Heer Jezus huishoudt. Daar destijds in Jeruzalem op het tempelplein. Maar op eenzelfde wijze wil hij ook de bezem erdoor halen in ons aller bestaan. Om ons te laten merken dat zijn volbrachte werk niet zomaar als goedkope genade kan worden aangenomen en beleefd, maar dat dat van ons vraagt een leven dat zuiver is en rein voor u en naar elkander toe. Heren, dan kunnen we niet volstaan met te zeggen van ja, het lukt me niet, het schort aan alle kanten overal aan. Maar dan hebben we de strijd aan te gaan, de goede strijd van het geloof en ook de strijd tegen alles wat dat in de weg kan staan. En dan hebben we elke dag weer onze handen vol. En dan dient zich o zoveel bij ons aan wat zich er tussendoor probeert in te dringen, wat zich ertussen probeert te mengen, op zo'n manier dat we het zicht op het lam van u uit het oog geraken. En daarom bidden we van u, wilt u ons bij de les houden, o God, bij de les van uw heiliging, bij de les van uw reiniging, bij de les van de Heer Jezus Christus, opdat we zo wandelen met u, zoals een Henoch dat deed, en onze treden zetten in de sporen die u getrokken hebt, vandaag en morgen weer. En dan weten we best dat het de ene dag beter gaat en dat het met vallen en opstaan gaat, maar dat het niet mag en kan bestaan dat we ons maar om en om wentelen in dat wat u niet van ons vraagt. Misschien wel een eigenwillige godsdienst, een schijnheiligheid, een schijnvroomheid. U prikt daar dwars doorheen. Heere, leid ons door uw woord en door uw geest, opdat ons leven is voor u, tot eer van u. En dat we zo ook lichtdragers mogen zijn. Zout der aarde, licht der wereld. Niet in eigen kracht, maar een afschijnsel van Jezus Christus. Heb dank dat u ons wilde voeden met het goede vanuit het sacrament van het heilig avondmaal, maar ook met het goede vanuit uw woord. Geef dat we daarin huizen en thuis zijn, hoe langer hoe meer thuis geraken. En ontdekken dat de dingen die eeuwen geleden werden opgeschreven, ook voor ons vandaag de dag nog actueel zijn en ons alles te zeggen hebben. Heren, we bidden u voor degenen die ziekte kennen, tegenslagen, zorgen, thuis, maar ook degenen die in verschillende ziekenhuizen hebben vertoefd of nog vertoeven. Gedenk meneer Hermsen in Utrecht, in het UMC. We bidden u voor Willy de Greef en Dirk van Inge. Gedenk Dries van de Belt in Vrijthof. We mogen u danken dat Marjan Buijs en Nel van Beuzichem weer thuis mochten komen uit het ziekenhuis. Wij zijn ook verder nabij bij een herstelperiode. Gedenk allen die kuren ondergaan. Mensen die op uitslagen wachten, die behandelingen kregen. Geef dat we en naar lichaam en naar ziel ons toevertrouwen aan u, de God van ons leven. Dan zijn we veilig. Dan zijn we wel geborgen. Heere God, we danken u voor vreugde dat er gejubileerd mocht worden bij Gert en Mario Hommerson van de Kraats, die afgelopen dinsdag mochten gedenken 25 jaar getrouwd te zijn. U hebt hen gespaard en bewaard. Wij zijn ook naar de toekomst toe, diezelfde God op wie we mogen bouwen en die trouw houdt en leert wat liefde is. Neem zo hen en allen om hen heen in uw hoede. Heere God, we bidden u ook voor Eveline Timmer, die in Kenia vertoeft in een weeshuis, om daar de handen uit de mouwen te steken en helpend dienend bezig te zijn. Geef dat ze ook daar, in alle eenvoud, getuige mag zijn van de Heer Jezus Christus naar de mensen die ze daar ontmoet, vaak onder erbarmelijke omstandigheden. Wees een God van nabij, daar en hier en wereldwijd. En laat zo uw evangelie maar zijn loop hebben. We bidden u voor de Stichting Christenen voor Israël, waar we onze gaven voor mochten geven aan de avondmaalstafel. En we bidden u, geef dat ook deze stichting zegenrijk werk mag doen. Wil ons een God zijn van nabij, Heere God, ook als we weer van hier gaan en de werkweek weer ingaan, misschien al fluitend, misschien ook met vrees en beven, misschien dat we wel op de vluchtstrook staan, geen werk hebbend of ontslag hebben gekregen. Geef dat we ons leven niet als doelloos ervaren, maar aan uw hand verder mogen en verder kunnen. Zegen zo alles wat op uw zegen wacht. En dat is toch alles, want niets en niemand kan zonder uw zegen. Geef vrede, Heere God, ook wereldwijd. Gedenk de mensen in Mali, waar gevochten wordt, strijd geleverd. Geef dat daar waar oorlog is en oneenigheid, in het groot, via de voorpagina's van de kranten wordt het ons meegedeeld, of in het klein, wat kan er soms haat en nijd ook in onze harten leven. Geef vrede, Heere, die vrede die alle verstand te boven gaat, die als fundament Jezus Christus heeft, die leeft en regeert in alle eeuwigheid. Doe ons bij hem schuilen. We bidden het van u, in de vergeving van onze zonden, die hem aan het kruis bonden, die hem de dood injoegen, omdat we leven in zijn naam. Amen. Wij gaan nu onze liefdegaven geven in de dienst der offeranden. De Zendings- en Evangelisatiecommissie ziet graag uw gaven tegemoet, als ook de kerkrentmeesters. Aan de uitgang wijzen we u nog op de bussen voor de inwendige zendingsbond. De Heere zegene u en uw gaven. Daarna willen we zingen van op toonhoogte de nummer 120, de versen 1, 3 en 5. Blijf mij nabij wanneer het duister daalt. U heb ik nodig. Uw genade is mijn enig licht in nacht en duisternis. Houd Heer uw kruis hoog voor mijn brekend oog. De versen 1, 3 en 5 van lied 120. Wandel met God onder zijn zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God onze Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest met u allen. Amen.